Lezen we iets uit het boek Genesis. Iets uit het boek Genesis. Ik werd pas gedwongen dit boek weer een keer in zijn geheel te lezen. U kunt natuurlijk de vraag stellen, hoe kun je nou gedwongen worden om een Bijbelboek te lezen? Er is een vrouw, een zuster in Nederland, genaamd Isa Kriens, krachtdadig tot bekering gekomen met een schitterend levensverhaal. En die stelt zich onder andere tot taak pas bekeerden te stimuleren de Bijbel te lezen. En daarvoor heeft ze mensen nodig die per Bijbelboek een inleiding van ongeveer een kwartier uitspreken. En ik heb dat al een keer op haar verzoek gedaan voor de brief aan de Efeziërs. Ik heb haar via Emke leren kennen. Ja, niet, ik heb haar nooit persoonlijk ontmoet, maar ik weet dus nu wie het is. En toen vroeg ze me of ik dat ook voor het boek Genesis wilde doen. En het is mij niet gelukt dat in een kwartier te doen. Ik weet niet of het afgekeurd wordt. Mijn zending bedraagt 22 minuten. Dus ik ben 7 minuten in overtreding. Maar of mij dat wordt vergeven of dat er nog wat af moet, dat weet ik niet. Maar het is wel prachtig om op zo'n manier het boek te lezen en ernaar te kijken met de ogen van iemand die het nog nooit gelezen heeft. En toen kwam mij kwam er bij mij weer een heleboel respect boven voor een man als Abraham. En vanmorgen hebben we nagedacht onder andere over Lot. Ja, die hoort ook in dat stukje geschiedenis als een minder feestelijk onderdeel daarvan. Maar het heeft wel alles te maken met een keuze die ook Abraham heeft gemaakt. En de man is zo ongelooflijk voorbeeld voor ons, dat ik een enkel punt uit het leven van Abraham naar voren wil brengen en daar met jullie over wil nadenken. Genesis 12, laten we daar gewoon beginnen. Dat is niet het eerste hoofdstuk waar Abraham wordt genoemd. We vinden hem al in 11 vers 26. Daar staat iets over zijn familie. Hè. Toen Terach 70 jaar geleefd had, verwekte hij Abraham, Nagor en Haran. En dan staat er in vers 31. Terach nam zijn zoon Abraham en Lot, de zoon van Haran, zijn kleinzoon, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abraham. En hij, dat is dus Tera, wat deed hij? Die deed hen wegtrekken uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Kanaan. En dan komt hoofdstuk 12, vers 1. De Heere nu zei tot Abraham, maar als je dit leest in Handelingen 7... dat heb ik uiteraard niet allemaal in die inleiding gezegd. Dan zie je dat je beter kunt lezen, en misschien mag het Hebreeuws ook wel zo vertaald worden, dat weet ik helaas niet. De Heere nu had tot Abraham gezegd. Oftewel, het lijkt alsof zijn pa, Terach, het initiatief neemt en met de hele familie op pad gaat. Maar Stefanus maakt duidelijk in Handelingen 7... direct aan het begin van zijn toespraak, dat de Heer die opdracht aan Abraham had gegeven. En dat vader ook meeging. En dat Lot ook meeging. Nou, we kunnen hier zien, dat maakte niet deel uit van de opdracht. Dan gaan we nu eerst lezen. Genesis 12. De Heer nu, en nu lees ik het zoals het in Handelingen 7 staat, had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis. Nou, dat is meteen zonder meer duidelijk dat die pa dus niet mee had moeten gaan. Naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram zoals de Heere tot hem gesproken had en Lot ging met hem. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran trok. Abram nu nam zijn vrouw Sarai en Lot, zijn broers zoon en al hun haven die ze verworven hadden en de lieden die ze in Haran verkregen hadden en ze trokken uit om te gaan naar het land Kanaan en kwamen in het land Kanaan. Even tot hiertoe. Het bijzondere van de Bijbel vind ik dat ook van grote godsmannen als Abraham niet alleen de mooie, grote, goede dingen staan verteld waarin wij aan hen een voorbeeld kunnen nemen, maar ook de minder goede dingen. Zonder dat dat altijd meteen even uit de samenhang wordt gelicht. En het wordt zeker niet overbelicht. Maar als je schrift met schrift vergelijkt, dan merk je, Abraham heeft die opdracht gehad. Hij had het huis van zijn vader moeten verlaten. En misschien was hij dat ook wel van plan geweest, dat staat er niet bij. Misschien was die vader wat dominant. Dat risico lopen wij vaders. En heeft hij gewoon gedacht van, sorry, jij kan er wel 75 zijn, maar ik ga mee. Hoe het ook zij, maar hoe zit het dan met Lot? Vers 4, Lot ging met hem. Maar in vers 5 staat, Abraham nam zijn vrouw Sarai en Lot. Oftewel, daar had hij, als ik het goed begrijp, toch wat meer initiatief. En ik wil hem aan de ene kant ook weer niet hard vallen, want zo'n familiecultuur als waarin Abraham leefde, daar stapte je niet zomaar uit. Maar aan de andere kant, Abraham had die opdracht gehad. Hij was degene tot wie God gezegd had dat hij naar een land moest gaan dat God hem zou zeggen. En ja, dat heb ik eerlijk gezegd nooit meegemaakt. Zelfs toen ik naar Limburg verhuisde, dat voelde weliswaar als emigreren binnen Nederland. Maar ik wist wel waar ik kwam. Ik kon daar ook even gaan kijken. Ik kon ook ja of nee zeggen. Maar hoe dan ook, Abraham wist het niet. Dat er gaat lijkt het een beetje op een paar mensen die ik recent in Amsterdam in de tram ontmoette. Dat waren twee Amerikanen en ik zag ze bij elke halte met elkaar in discussie gaan. En toen vroeg ik aan ze, ik zeg, moeten jullie een bepaalde plek hebben, zodat ik misschien even kan zeggen waar je er het beste uit kunt? En toen gaven ze een grappig antwoord. Nee, zei ze, wij maken gewoon de hele rit mee tot het eindpunt en weer terug. En die gebruikte de tram dus als een manier om te sightseeing in Amsterdam. Nou, prima idee. Ik heb dat ook al eens gedaan in een andere stad. Maar was dat even vergeten dat dat mogelijk was. Dus ik vond het wel leuk. En elke halte werd druk besproken en er werd in gidsen gekeken. Maar ze wisten dus niet hoe het precies zat en waar dat eindpunt was. En alleen waar ze uiteindelijk weer zouden terugkomen als ze weer op het startpunt zouden zijn. Nou, dat was Abraham allemaal niet beloofd. Die had geen dienstregeling, geen routebeschrijving, geen navigatie, helemaal niks. Alleen dat de Heer hem zou zeggen waar hij naartoe moest gaan. En hij deed het gewoon. Want als in het Nieuwe Testament vanuit Hebreeën 11 wordt teruggeblikt op Abraham, dan zie je daar alleen maar goeds. Abraham is het voorbeeld van de gelovige die blind gehoorzaamt. Hij is gewoon vertrokken. Vers 7. Toen verscheen de Heere aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Dat is de kant van de Heer. En hij, Abraham dus, bouwde daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Toen brak hij vandaar op naar het gebergte ten oosten van Bethel en hij spande zijn tent met Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere en riep de naam des Heeren aan. Daarna trok Abraham steeds verder naar het zuiderland. De Heer had niks gezegd over altaren. Dat is eigenlijk fantastisch dat Abraham dat doet. De altaren, de offers in het boek Genesis, zijn overigens allemaal brandoffers. Vrijwillige brandoffers. Offers die niet worden voorgeschreven, maar die men puur brengt om God te eren. En Abraham doet dat. Op een andere plaats lezen we, ook in het Nieuwe Testament met name, en Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. In nieuwtestamentische taal zouden wij zeggen, en hij werd door zijn geloof gerechtvaardigd. Dus blind vertrouwen op een ander en als onverdiende gunst krijgen dat God jou als een rechtvaardige ziet en tot een rechtvaardige maakt. En dat hij dat was, blijkt uit het feit dat hij offers bracht. Vrijwillige offers. Hij bouwde daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Dus het is een reactie op vers 7a, waar de Heere hem verschijnt en hem belooft aan hem en aan zijn nageslacht in dit geval dit land te geven. Ja, dan zijn er ook dingen die niet goed gaan. Bijvoorbeeld dat stukje vanaf vers 10. Daar is hongersnood in het land. Dat land waarvan hij inmiddels wist, dit is het waar je moet wezen. De Heer zegt, dit is het land, dat geef ik aan jouw nageslacht. Maar daar komt hongersnood in vers 10. En toen trok Abraham naar Egypte om daar als vreemdeling te vertoeven, want de hongersnood was zwaar in het land. Nou, daar staat niks veroordelends in. Dus dat wil ik ook niet doen. Maar er gaat wel iets niet helemaal goed als het gaat om Sara, die toen nog Sarai of Sarai heette. Vers 11. Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zei hij tot zijn vrouw Sarai, zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van uiterlijk, wanneer de Egyptenaren u zien, zullen ze zeggen, dit is mijn vrouw. Dit is zijn vrouw en zij zullen mij doden en u in het leven laten. Zeg toch dat gij mijn zuster zijt, opdat het mij om uwentwil wel ga en ik om uwentwil in het leven mogen blijven. Tja, dat is toch wel raar wat er dan gebeurt. En de Heer in zijn genade redt Abraham uit de situatie waar hij vanwege deze halve waarheid terechtkomt. Want Sarai was zijn halfzus. Maar hij was ook met haar getrouwd. En de bedoeling was dat ze dat dus niet zouden denken. Hij benadrukt het zus zijn, maar zegt niet van en ik ben ook nog eens met haar getrouwd. En het gaat op een gegeven moment dus mis. En in vers 19 aan het eind is dat allemaal ontdekt. Komt ze weer terug. En vers 20, Farao gaf enige mannen omtrent hem opdracht en ze deden hem zijn vrouw, want dat was ze, en al wat hij bezat uitgeleide. Ja, en dan komt er gedoe in de familie in hoofdstuk 13. Met Lot. De man die God in zijn opdracht niet had genoemd. Tera is al vrij vroeg overleden. Klinkt wat raar als ik het zeg, daar heeft Abraham geen last meer van gehad. Maar wel van Lot. En dat blijkt hier, een stukje van hoofdstuk 13. Abraham trok uit Egypte naar het zuiderland. Hij en zijn vrouw en al wat hij bezat. Het is alsof de Heer wil duidelijk maken, het mag dan zijn zus zijn, maar je moet hem toch echt, beste lezer, zien als zijn vrouw. Hij en zijn vrouw en al wat hij bezat en Lot met hem. Abraham nu was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud, en hij ging van de ene pleisterplaats naar de andere uit het zuiderland tot bij Bethel, de plaats waar zijn tent in het eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai, naar de plaats van het altaar dat hij daar gemaakt had. En Abraham riep daar de naam des Heren aan. Dat lees je niet tijdens dat verblijf in Egypte. Dat is het enige wat ik er toch van wil zeggen. Hoeveel begrip we ook kunnen hebben, maar naar Egypte gaan of naar een ander heidens land gaan. Daar vinden we in het Oude Testament voorbeelden. Denk ook aan het boek Rut van hoe het eigenlijk niet moet. En nu is Abraham weer terug op die plek tussen Ai en Bethel. De plek waar hij ooit een altaar had gebouwd. En daar riep hij de naam des Heren aan. En dan komt vers 5 en ook Lot, die met Abraham meeging, had schapen en runderen en tenten. Maar het land liet niet toe dat ze tezamen bleven wonen, want hun haven was talrijk, zodat ze niet tezamen konden wonen. Daardoor ontstond er twist tussen de herders van Abrahams vee en de herders van Lots vee. Vers 8, dus zei Abraham tot Lot, laat er toch geen twist zijn tussen mij en u, tussen mijn herders en uw herders, want wij zijn mannen broeders. Licht het hele land niet voor u open, scheid u toch voor mij af. Het zij naar links, dan ga ik naar rechts. Het zij naar rechts, dan ga ik links. Tja, vanuit Abrahams kant gezien is dat heel netjes. Heel chic, zoals we hier zeggen. Dat hij op deze manier het probleem wil oplossen. Zo van, kies jij maar. Nou, als Lot een beetje opvoeding had gehad, dan zou hij gezegd hebben, nou nee, oom Abraham, u bent de oudste. Kiest u maar, dan ga ik naar die andere kant. Dat gebeurt niet. We zien dat Lot zich laat leiden door het uiterlijk. Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag dat de hele streek van de Jordaan rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra verwoest had, was zij tot zomaar toe als de hof des Heren, als het land Egypte. Dus koos Lot voor zich de hele streek van de Jordaan. En Lot brak op naar het oosten. En zij scheiden van elkaar. En dan komt iets wat vanmorgen een van de broeders ook in zijn gebed zei. De drie fasen in het leven van Lot in de richting van zijn ondergang. Vers 12. Abraham bleef wonen in het land Kanaan. Dat was de plek van, waarvan de Heer gezegd dat die is voor jouw nageslacht. En Lot vestigde zich in de steden van de streek. En sloeg zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom nu waren zeer slecht en zondig tegenover de Heere. Wat die zonde van Sodom inhield, blijkt later in de geschiedenis van Lot. Hier staat het nog in zijn algemeenheid. Fase 1, hij sloeg zijn tenten op tot bij Sodom. Dan gaan we naar hoofdstuk 14. Dan gaan we kijken hoe het verder gaat. Ik sla een stuk over en kom bij vers 11. Zij namen al de haven van Sodom en Gomorra en al hun voedsel en trokken af. Dat is als Lot in een oorlog wordt gekidnapt, kun je zeggen. Vers 12. Ook namen zij Lot mee, de zoon van Abrahams broeder, en zijn haven en trokken af. Hij, Lot, nu woonde te Sodom. Dus fase 1. Hij sloeg zijn tenten op tot bij Sodom. Hoofdstuk 13, vers 12. Dan zien we hoofdstuk 14, vers 12. Aan het eind, hij nu woonde te Sodom. Hij had daar dus zijn plekje, zijn stek gevonden. En ons is al verteld dat de mannen van Sodom, hoofdstuk 13, vers 13, zeer slecht en zondig waren tegenover de Heere. Als je dan doorleest naar de hele geschiedenis van Lot, als ik me even tot hem beperk, dan zie je wat een gevolgen één verkeerde keuze kunnen hebben. Dan komen we in hoofdstuk 19. Dan staat daar, ik ga eerst even naar dat ene detail, in 19 vers 1. De twee engelen kwamen in de avond te Sodom. Lot zat in de poort van Sodom. En toen Lot hen zag, stond hij op, ging hun tegemoet. boog zich neder met het aangezicht ter aarde. Dat gaat nu even niet om die andere dingen, maar hij zat in de poort van Sodom. Dat betekent dat hij deelnam aan het stadsbestuur en de rechtspraak, want dat gebeurde in de poort. Dus hij ging steeds dichterbij. Eerst in de buurt, dan er wonen en dan deel uitmaken van stadsbestuur en rechtspraak. En het was een stad die er intussen echt niet beter op is geworden. Nou, hoe gaat dat verder met Lot? Wij weten dat hij in het Nieuwe Testament gelukkig een rechtvaardige genoemd wordt. Dus wij moeten er 100% van uitgaan dat de Heer Lot als een gelovige aan ons voorstelt. Maar in vers 7 van datzelfde 19e hoofdstuk, als de mannen van Sodom zich aan die engelen willen vergrijpen, nou daar zie je dus wat de zonde van Sodom was. Die dachten dat dat gewone mannen waren. Dus mannelijk homoseksueel gedrag was de zonde van Sodom. Lot verzet zich daartegen. Hè? Laat ik even voor de duidelijkheid vers 5 beginnen. Daar zeggen de mannen van Sodom: waar zijn de mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Dat zijn die twee engelen die als mensen waren herkenbaar waren. Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben. Toen ging Lot tot hen naar buiten, maar de deur sloot hij achter zich toe en hij zei: mijn broeders, doe toch geen kwaad. Ik vind het treffend dat hij die mensen broeders noemt. Dat is helemaal niet nodig. Dat gebeurt echt niet overal. Als je dat zegt, duid je daarmee verwantschap aan. Iets gemeenschappelijks. Dat laat zien dat ook zijn denken niet meer helemaal was zoals het eigenlijk zou moeten en wellicht geweest was. En dan doet hij een gruwelijk voorstel, vers 8. Zie toch, ik heb twee dochters die met geen man gemeenschap hebben gehad. Laat mij die toch naar buiten brengen en doet met haar zoals goed is in uw ogen. Alleen doe deze mannen niets, want daartoe zijn ze onder de schaduw van mijn dak gekomen. Ja, dat is te gruwelijk om te bespreken. En dat is ook niet nodig, want we begrijpen wat hier gebeurt. Aan de ene kant kan je zeggen, Lot wou kosten wat het kost voorkomen dat die mannen onteerd werden. Maar om zomaar je dochters hiervoor beschikbaar te stellen, dat is toch te gek. Haast om over te praten. Uiteindelijk is het ook niet Lot die de situatie oplost. Vers 10. Of aan het eind van vers 9, daar staat dat men sterk tegen de man, tegen Lot opdrong, dat de mensen van Sodom naderbij kwamen om de deur open te breken. En dan komt vers 10, maar die mannen staken hun hand uit, trokken Lot tot zich naar buiten en sloten de deur. En de lieden die bij de ingang van het huis waren, sloegen zij met blindheid van klein tot groot. Dus die engelen sloegen hen met blindheid, zodat ze zich tevergeefs moeite gaven om de ingang te vinden. En dan komt die indringende vraag. Je zou kunnen zeggen, we hebben nu gezien een voorbeeld van een gelovige zoals Abraham, waarvan de schrift laat merken dat die ook af en toe momenten had dat hij even de richting niet helemaal goed liep. Als het gaat om zeggen dat Sarah, met wie je getrouwd bent, alleen maar je zus is, om daarmee iets te voorkomen. Maar van Lot lezen we veel ernstiger dingen. En we lezen bij hem dat het in fasen fout ging. En dan komt in vers 12 die indringende vraag. Toen zeiden de mannen tot Lot: wie hebt gij hier nog meer? En dan noemen ze als voorbeeld schoonzoons of uw zonen, uw dochters of wie ge ook in de stad hebt. Het staat dus ook nog ruimer. Voer hen uit deze plaats, want wij gaan deze plaats verwoesten, want groot is het geroep over haar voor de Heere. Daarom heeft de Heere ons gezonden om haar te verwoesten. Nou, die indringende vraag die ik bedoel is in vers 12. Wie heb jij hier nog meer? Dat betekent, als ik het goed zie, dat een gelovige als hij zondigt, of die dat nou wil of niet, daarmee ook anderen meesleept. En dat zouden wij onszelf ook moeten realiseren. Wij zijn niet alleen voor onszelf verantwoordelijk, maar ook voor mensen om ons heen. En dan moet je niet altijd naar de letter kijken. Ja, maar wacht eens even, ik heb geen zonen, dochters, ook geen schoonzoons. Maar, want er staat bij, of wie gij ook in de stad hebt. We staan geen van allen op onszelf. We hebben relaties, we hebben vrienden, kennissen, collega's. Natuurlijk, dat is niet allemaal even dichtbij. Maar het is goed om erover na te denken, wie heb je hier nog meer? Zijn er mensen die naar jou, naar u kijken als het spannend wordt? Die willen weten hoe u denkt over de toekomst. Ik heb het vaak genoeg gemerkt dat ongelovigen, als het in de wereld spannend is, hè, als het nieuws onzekere dingen brengt, als machthebbers zich onvoorspelbaar gedragen, dat ze willen weten, hoe denk jij nou dat dit afloopt? Ja, dat zijn aan de ene kant prachtkansen, maar dat geeft wel een verantwoordelijkheid. En dan is het wel van belang dat ze dan ook aan uw en mijn wandel zien of wij ons daarmee in overeenstemming gedragen. Ik bedoel in overeenstemming met wat we zeggen. Want er staat in vers 14 dat Lot dit dan ook meteen gaat vertellen. Want die denkt, ja, ik heb behalve mijn dochters ook nog eens die aanstaande schoonzoons. Dat hebben we nog gelezen vanmorgen, vers 14. Toen ging Lot heen en sprak tot zijn schoonzoons die met zijn dochters zouden trouwen. En zei, sta op, verlaat deze plaats, want de Heer gaat de stad verwoesten. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand die schertste. Ze namen hem niet serieus. Kennelijk leefde Lot er zelf niet naar dat hij op een plek was die onder het oordeel van God viel. Hij associeerde zich kennelijk zodanig met de mensen daar dat hij onbekommerd te midden van hen woonde en zelfs deelnam aan bestuur en rechtspraak. Hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand die schertste. Hoe heeft Abraham zich in dit opzicht gedragen? Toen hij hoorde dat God de stad ging verwoesten. Ik ga dat niet voorlezen, maar alleen even een enkel detail laten zien. Dan kom je terecht in Genesis 18. Waar dat is meegedeeld. Genesis 18 vers 17. De Heere dacht, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Dat lees je niet over Lot. Er staat nergens dat de Heer dacht, zou ik voor Lot verbergen wat ik doe? Hij krijgt het wel te horen. Maar van die beide engelen. Niet van die ene persoon die toch God op aarde op dat moment was. Want die twee mannen zijn inmiddels vertrokken. Die mannen worden ze in vers 16 genoemd van hoofdstuk 18. En dan staat er in vers 17... En de Heere dacht, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden en met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden. Want ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des Heeren zouden bewaren door gerechtigheid en recht te doen. Opdat de Heere aan Abraham vervullen wat hij over hem gesproken heeft. Is dat niet schitterend om te zien hoe de Heer zich dat voorstelde, dat Abraham met hem de weg zou gaan. Maar daar hoort ook een verantwoordelijkheid bij, in dit geval voor de dichtstbijzijnde familieleden, zijn zonen. Die was er nog niet overigens hoor, die was net wel weer beloofd. En daar hadden Sarah en Abraham toch op een gegeven moment een beetje moeite mee. Sarah heeft zelfs gelachen. Maar de Heer spreekt al in het meervoud. De Heer weet, mijn plan gaat door. Of Sarah nou lacht of niet, of Abraham nou denkt dat het eigenlijk wat moeilijk begint te worden. Nee, hij zal een groot volk worden. En ik heb hem gekend, vers 19, opdat hij gebieden zou dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des Heren zouden bewaren door gerechtigheid en recht te doen. Enerzijds was dat hun eigen verantwoordelijkheid om gerechtigheid en recht te doen. Maar er was ook een begin van die weg. En dat begin was Abraham. Het zou dus thuis beginnen om de weg wel te wijzen en aan te geven. Vers 20, daarop zei de Heere, het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar groot en haar zonde voorwaar zeer groot. Ik wil neerdalen om te zien of ze inderdaad gedaan hebben naar het geroep dat tot mij gekomen is of niet. Ik wil het weten. Wat gebeurt er dan intussen? Die mannen zijn inmiddels onderweg naar Sodom en Abraham staat nog voor de Heer. En tot het eind van hoofdstuk 18 zien we hem pleiten voor Sodom. Dat aandoenlijke aftellen van 50 tot 10. En iedere keer raapt Abraham alle moed bij elkaar en denkt, ja, misschien halen we dat aantal wel niet. Nou, we weten hoe het gegaan is. Reuze spannend voor hem geweest. Maar uiteindelijk heeft hij de moed gehad tot 10 te gaan. En de Heer zegt in vers 32 aan het eind, ik zal haar, dus Sodom, niet verwoesten terwille van de 10. Toen ging de Heer weg nadat hij geëindigd had tot Abraham te spreken. En Abraham keerde naar zijn woonplaats terug. En uiteindelijk, als God dan de streek rond Sodom, hè, Sodom en de steden daaromheen, verwoest, dan staat er in hoofdstuk 19, vers 29, en dat vind ik zo prachtig, dan staat er, toen God de steden van de streek verwoestte, die verwoesting wordt in het voorafgaande beschreven, gedacht God Abraham. En hij leidde Lot uit het midden der omkering, toen hij de steden waarin Lot gewoond had, omkeerde. Lot werd genade bewezen. Onverdiende gunst. Maar er staat niet bij dat de Heer dit deed om Lots wil, of dat God aan Lot dacht. Hij dacht aan Abraham. Dus het heeft geholpen dat Abraham voor zijn neefje, zijn oomzegger, in de bres gesprongen is. Hij leidde Lot uit het midden van de omkering toen hij de steden waarin Lot gewoond had omkeerde. Nou, dan zou je toch zeggen, wat een genade. En wat fantastisch. We weten eigenlijk niet zeker, althans het staat niet beschreven, of Abraham en Lot elkaar ooit nog ontmoet hebben. Als dat wel zo is en ik heb eroverheen gelezen, dan word ik graag gecorrigeerd. Maar bij mijn weten staat dat nergens. Dus of Abraham dit ooit geweten heeft dat zijn gebed op die manier verhoord is, dat weten we ook niet. Maar dat hoeft kennelijk ook niet. Wij bidden ook in ons persoonlijk leven en ook gemeenschappelijk op de bidstond dingen waarvan we soms niet weten op welke manier de Heer dat verhoort. Abraham had deze optie in hoofdstuk 18 niet ingecalculeerd. Hij heeft ook niet gezegd van, Heer, als u dan niet eens tot 10 rechtvaardig komt, wilt u dan alsjeblieft Lot sparen? Hij heeft Lot niet genoemd in die gebeden. Abraham bad voor wat meer mensen zelfs. En hij heeft gedacht, ja, 10, dat is het laagste getal. De Heer gaf hem niet de kans om een nog kleinere aantal te noemen. En dan zouden wij kunnen denken, nou, de Heer heeft het niet verhoord, hè? In die zin, de Heer heeft weliswaar gezegd, ik zal de stad niet omkeren als er 10 rechtvaardigen zijn. Maar ja, het heeft niet zo mogen wezen, dus de stad is omgekeerd. Maar de Heer had ook zijn eigen plan. En toch luisterde hij naar Abraham. Vindt u dat niet prachtig? En de Heer verhoort op een manier die Abraham niet had bedacht. Wij hebben soms in onze gebeden de neiging, tenminste ik betrap me daar wel eens op, dat ik de Heer alvast een beetje een hint geef hoe de verhoring misschien zou kunnen plaatsvinden. Ik zie aan jullie gezichten dat ik niet de enige ben die dat heeft. Maar de Heer, ik zeg het met alle eerbied en respect, die houdt van verrassingen. En die denkt, het plan moet helaas doorgaan. Het oordeel moet voltrokken worden. Maar desondanks red ik Lot. En zijn twee dochters, die had hij meegenomen. Trouwens ook zijn vrouw. We weten dat het met zijn vrouw misging. Ik ga niet die teksten lezen, staan hier vlak in de buurt. Er was niet de bedoeling dat ze omkeken. En dat is ook wel goed dat mensen als wij, die de Heer kennen, ons leven van voor die tijd niet te veel bekijken. Ik kan me nog herinneren dat ik een jongetje was en nog naast mijn vader zat in de samenkomst, en dat er een broeder sprak en die toen over zichzelf zei: ik had ook erg in de zonde geleefd. En ik vroeg dat naderhand aan mijn vader, wat die man daar nou precies mee bedoelde. Want ik zag een super aardige, brave broeder, keurig in het pak, daar staan spreken. En toen zei mijn vader, die probeerde dat zo tactisch mogelijk te zeggen, die zei: nou, zei hij, ik denk zelf niet dat het goed is om daar te veel over na te denken. Er is zelfs een risico, zei hij toen, dat sommige mensen daar zelfs achteraf nog een beetje trots zijn op. Trots op zijn ook, als ze terugdenken uit datgene waar de Heer ze uit verlost heeft. Ja, ik heb het nooit vergeten. En natuurlijk is het goed om te weten waaruit je verlost bent. Van de afgoden bekeerd tot God, hebben we vanmorgen gelezen. Maar daar wordt aan die afgoden wordt de minste tijd besteed in dat vers. De verteltijd van dat stukje is het kortst. Maar daarna staat om de levende God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dat is veel belangrijker, dat is veel positiever. En niet onnodig terugkijken. Lots vrouw deed dat wel en werd een zoutpilaar. Kennelijk was dat heel erg dat ze dat deed. Ja, het was in ieder geval iets wat de Heer verboden had. Soms geeft de Heer een puur formeel gebod. Dat we inhoudelijk, dat heet dan materieel, niet eens altijd snappen waar het voor is. Adam en Eva. Wat wisten die nou nog? Maar de Heer gaf ze alleen maar één formeel gebod. Van die ene boom blijf je af. Voor de rest een wereld vol bomen. Nou ja goed, een paradijs. Maar dat was ook geen kleine oppervlak als ik het goed begrepen heb. Vol met bomen, zelfs de boom van het leven stond er. Maar die ene boom afblijven. En precies dat is hetgene waar de Satan ze toe verleidt. En dat formele gebod, de overtreding daarvan, heeft gevolgen voor hen beiden en voor ons tot op de dag van vandaag. En zo is ook de vrouw van Lot en ook Lots gezinnetje op dat moment onder een formeel gebod geplaatst. God legt ook niet uit waarom. Die zegt alleen maar wegvluchten en niet omkijken. Doe je het wel? Ja, dan heeft God daar een consequentie aan verbonden. Die kan schokken, maar God vraagt gehoorzaamheid. En vertelt er niet altijd bij wat er gebeurt als je ongehoorzaam bent. Dat gebeurde overigens bij Adam en Eva wel. Die kregen te horen, als je daarvan eet, zul je de dood sterven. God legde niet uit wat dat was, de dood sterven. Ze hadden nog nooit een dode gezien. De eerste dode die ze zagen, als ik het goed lees, is Abel, als hij als volwassen man door zijn broer Kaïn is doodgeslagen. Maar het was uiteindelijk de dood op zichzelf een gevolg van hun optreden. Hier wordt Lot en zijn gezin genade bewezen. Zijn vrouw heeft daar weinig van meegekregen. En uiteindelijk is hij over met zijn twee dochters. En dan zou je zeggen, nou Lot, je mag je handen dichtknijpen met een God die jou op zo'n manier heeft gered. En dan gebeurt dat vreselijke dat zijn beide dochters hem dronken voeren. In ieder geval zoveel wijn dat hij amper meer weet wat er gebeurt. En zich allebei door hun eigen vader laten bezwangeren. En ja, dat is schokkend. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, daar kon hij toch niks aan doen. Dat is toch de initiatief van die vrouwen. Nou, als je zoveel wijn drinkt dat je niet meer weet wat je doet, alles begint toch met één slokje. Met dat eerste beetje. En dan weet je dat nog wel. En ik zeg niet dat er iets tegen wijn drinken is. De schrift waarschuwt tegen te veel wijn. Word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreekt tot elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Maar ook iemand die te veel wijn of andere alcoholische versnaperingen nuttigt, die begint toch met dat ene glaasje en weet op tijd stoppen. En als je denkt, ik weet dat misschien wel niet, begin er dan gewoon helemaal niet aan. Dus probeer nooit een geheel onderhouder zover te krijgen dat hij toch een glaasje meeneemt. Het wordt er echt niks gezelliger van. Hoewel de wereld ons dat wil doen geloven. En kennelijk was het voor Lot niet abnormaal dat het in dit geval zelfs 2 avonden achter elkaar gebeurde. Hoe het ook zij, ook hiervan is alleen maar ellende gekomen. Want die 2 zonen die geboren worden, in vers 37 van hoofdstuk 19 staat: de eerstgeborene baarde een zoon, noemde hem Moab. Hij is de vader van de tegenwoordige Moabieten, schrijft Mozes. Ook de jongste baarde een zoon en noemde hem Ben-Ammi. Hij is de vader van de tegenwoordige Ammonieten. Nou, dat zijn toevallig net 2 volken waar het volk Israël veel ellende van heeft meegemaakt. En Lot verdwijnt hier roemloos in de geschiedenis. En ik durf te zeggen dat als we in het Nieuw Testament, ik meen dat het Petrus is die het zegt, niet gelezen hadden, ja, het staat in 2 Petrus, dat Lot een rechtvaardige was die dagelijks zijn rechtvaardige ziel kwelde, dan hadden we niet durven zeggen dat hij een gelovige was. Maar God heeft als het ware gedacht: ik wil niet dat jullie dat van hem denken. En laat Petrus dit opschrijven. Maar op zichzelf, wat deze aarde betreft, is dat toch wel een heel verdrietig iets geweest. Ik eindig met iets positiefs. Dat hebben we ook vanmorgen gedaan. Ik dacht ook even, toen we de zondagmorgendienst begonnen met Lot en Sodom, dacht ik even, nou, dat is wel een stevig begin. Maar het liep gelukkig heel mooi en heel goed af. En we hebben er op een prachtige manier over nagedacht. In vers 21, in hoofdstuk 21 vers 1 staat: de Heere bezocht Sara, zoals hij gezegd had. En de Heere deed aan Sara zoals hij gesproken had. En Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, te bestemder tijd waarvan God tot hem gesproken had. En Abraham noemde de zoon die hem geboren was, die Sara gebaard had, Isaac. Ja, dat is wel bijzonder. Abraham was 100 en Sara was 90. Dat was ook in die tijd niet meer normaal. De tijd dat die mensen zo stokoud werden, dat ze op weet ik hoe hoge leeftijd nog kinderen kregen, die lag al ver achter hen. Dat lees je van voor de zondvloed. Goed, er wordt af en toe nog wel eens iemand boven de 100 een flink stuk. Ik meen dat Sara eigenlijk 127 werd. Althans, dat herinner ik mij van het Bijbels kwartetspel. Maar het staat geheid in de schrift. Maar goed, je onthoudt dit soort dingen soms op wat vreemde manieren. Maar hoe dan ook, de Heer heeft wel ook wat dat punt betreft, waar Abraham ook zelf een beetje aan had willen meewerken, toen hij zei tegen, of toen Sara tegen hem zei: joh, neem Hagar maar, want bij mij kun je eigenlijk geen zwangerschap meer verwachten. Daar heeft Abraham wel aan meegewerkt. Terwijl de Heer later hem gecorrigeerd heeft en gezegd: nee, het gaat echt zoals ik het gezegd heb. Jij en Sara, dat waren degene tot wie ik dit zei. En dan is Sara 90 en Abraham 100. En voor de Heer is het geen verhindering om alsnog die zoon te geven. Een zoon in zijn ouderdom. Hij was ook oud, uiteraard, 100 jaar. En Isaac is dan die zoon. En Abraham is dan onmiddellijk weer gehoorzaam. Die had al te horen gekregen: elk jongetje dat in jouw familie geboren wordt, moet worden besneden, want dat is het teken van dat verbond dat God zou sluiten. En Abraham heeft het gedaan. Vers 5. Abraham nu was 100 jaar oud toen hem zijn zoon Isaac geboren werd. En Sarai zei, God heeft gemaakt dat ik lach. Ieder die het hoort zal om mijnentwil lachen. Dus er wordt niet meer herinnerd aan het lachen uit ongeloof dat ze eerst gedaan heeft. Dat ze ook nog heeft willen ontkennen. He, dat de Heer tegen haar moet zeggen, nee, je hebt wel gelachen. Maar hier zegt ze eigenlijk, nu heb ik echte vreugde. En de echte vreugde die hebben ook wij als gelovigen als we de Heer gehoorzamen, ook als we het niet begrijpen. Wat de Heer precies wil en hoe de Heer precies verhoort. En dat is makkelijk om dat zo in het algemeen te zeggen. Maar onze levens, die zijn allemaal verschillend. We worden ook allemaal op een verschillende manier door de Heer geleid en beproefd. En dat is niet inwisselbaar. Maar degene die we allemaal hetzelfde hebben, dat is de Heer zelf. En die heeft ons ook de Zoon van zijn liefde gegeven. Op een manier die ook bovennatuurlijk en onbegrijpelijk was. En dat overstijgt nog verder de geboorte van Isaac. Hij gaf zijn zoon. We zingen in een lied dat de Heer, dat de Vader zijn zoon ons uit zijn schoot gaf. Hoe het ook zij, de geboorte van de Heer Jezus wordt in zeer sobere, schitterende bewoordingen meegedeeld door de evangelisten. En hij was God de Zoon. Die een weg is gegaan die niemand van ons heeft hoeven gaan. Wij kunnen niet plaatsvervangend sterven. We kunnen zelfs nog niet eens sterven voor onze eigen zonden. Maar als wij allemaal stuk voor stuk kunnen vertellen hoe de Heer ons genade heeft bewezen, dan is al die genade. Ik moest eraan denken toen Johan vanmorgen dat woord alles een paar keer benadrukte. Al die genade die wij stuk voor stuk samen hebben gekregen, alleen maar tot ons gekomen door de dood van Gods Zoon. En ik ben niet toegekomen, en ik ga er ook niet meer over spreken, aan Genesis 22. Waar Abraham beproefd wordt en zijn zoon niet hoeft te offeren, maar een ram mag vinden die met zijn horens in de struiken verward zit. Maar God heeft zijn eigen zoon wel geofferd. En hem voor ons allen overgegeven. En Paulus zegt, zou iemand die dat gedaan heeft, ons met hem ook niet alles, alle dingen schenken? Zo'n God hebben wij. Zo'n God had Abraham. Maar wij hebben nog veel meer van God mogen zien dan Abraham. Laten we als dankbare mensen in blind vertrouwen met hem onze weg gaan.